pelgrim in eigen land. God brengen en ontmoeten onderweg, gebracht door uw medepelgrim Kevin.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria en dierbare medepelgrims van Pelgrim in Eigen Land bij de aanvang van onze gloednieuwe pelgrimstocht voor deze maand. Een gloednieuwe pelgrimstocht in de maand september die onverwacht in het teken zou gaan staan van twee heiligen die te maken hebben met onderwijs en dat bij het begin van het nieuwe schooljaar voor heel veel kinderen en jongeren die teruggaan naar de schoolbanken. Je kan het geen toeval noemen. En toch was het niet onmiddellijk zo de bedoeling. We ontvangen dus opnieuw wat God ons wil aanbieden op deze tocht. En deze pelgrimstocht die zal ons over de taalgrens heen brengen en we gaan opnieuw een kathedrale stad bezoeken. Vandaag gaat de tocht ook te voet en gepaard met een uitnodiging aan de luisteraars die op voorhand werd aangekondigd om eventueel met ons mee te gaan. Pelgrim in eigen land gaat dus naar de kathedrale stad van Namen deze keer. En wie zegt Namen, die zegt onder meer ook Frère Mucien Marie. En het is deze figuur, deze heilige, die ons naar Namen heeft gebracht en die we ook beter zullen leren kennen. Zijn heiligdom ligt zo'n 8,5 kilometer verwijderd van het station van Namen. We gaan vandaag dus de mogelijkheid krijgen om de stad Namen zelf te bezoeken. We ontvangen datgene wat God ons vandaag wil geven en gaan zo richting het Sanctuaire du Frère Mucien Marie, ontdekken ook zijn leven. En onderweg komen we nog een toekomstige heilige tegen. Hoewel we hem vandaag natuurlijk al heilig mogen noemen, namelijk de heilige Carlo Acutis. Dat alles ligt nog in het verschiet. We gaan zowel door de stad als langs het water. De Samber stroomt hier vlakbij, een zijarm van de Maas. En we gaan door het bos zo naar het heiligdom van Frère Mucien Marie. Een hele tocht ligt dus voor ons. De stad Namen is ook bekend omwille van zijn citadel. Die gaan we vandaag niet aandoen, maar we komen er wel voorbij en we zullen u zeker ook de nodige informatie geven. Uiteraard staat het u vrij om, wanneer u zelf deze tocht eens wil herhalen, om de beklimming van de citadel van Namen zeker mee te nemen. Trek uw wandelschoenen dus maar stevig aan. Wij komen aan in het station van Namen, aan het begin van onze nieuwe pelgrimstocht. En zo, dierbare medepelgrims van Pelgrim in Eigen Land, ben ik ondertussen aangekomen in het station. Zoals je kan horen aan de aankondigingen die door de hal galmen. Bij het beginpunt dus van onze nieuwe pelgrimstocht voor deze maand september. De maand september, die natuurlijk traditioneel het moment is waarop dat vele jeugd en jongeren opnieuw naar de schoolbanken gaan. En het was niet onmiddellijk de bedoeling, maar uiteindelijk zullen we zien dat deze tocht toch in het teken staat van het onderwijs. Er zijn namelijk twee hele bijzondere figuren die men in de geschiedenis van het bisdom Namen kan terugvinden, die zich ingezet hebben voor onderwijs. En die gaan wij vandaag ontdekken. De bedoeling is om de stad Namen, wat opnieuw een kathedrale stad is, een beetje te verkennen. We gaan ook opnieuw aankloppen aan de deur van het bisschoppelijke paleis, om te zien of wij Monseigneur Warin, de bisschop van Namen, de huidige bisschop van Namen, kunnen te spreken krijgen. En uiteindelijk zal het de bedoeling zijn om een voetbedevaart te ondernemen naar het heiligdom van Frère Mucien Marie. En natuurlijk zullen we ook meer over zijn leven
ontdekken.
Bovendien is het ook zo dat, en we zullen zien of dat we binnen enkele minuten vergezeld worden door andere medepelgrims, want vanaf nu is het dus mogelijk om zelf mee te wandelen. Heeft u zin om zo eens een pelgrimstocht van dichtbij mee te maken? Ja, dan kan u gewoon mee wandelen. De tijdstippen waarop u wordt verwacht en de plaatsen waar we naartoe gaan, worden steeds op voorhand aangekondigd. Zowel in het ochtendprogramma, samen met mijn collega Marian in Elke Dag Telt, maar ook tijdens de afleveringen van Pelgrim in Eigen Land. En hou zeker ook onze website en social media in de gaten, want daar zullen we ook de nodige aankondigingen doen. Het ziet er naar uit dat het vandaag een regenachtige dag zal worden. Het is al goed aan het gieten hier, maar ik sta momenteel nog even bedekt natuurlijk hier in de hoofdhal van het station van Namen, want daar zijn we natuurlijk aangekomen. Dus ik wacht nog enige minuten en dan zullen we zien of we vandaag mede-pelgrims ontmoeten. En indien niet, dan ga ik opnieuw de weg op. De pelgrim is nooit eenzaam, want God gaat altijd mee. En zullen wij natuurlijk ook wat meer over de geschiedenis van het bisdom Namen leren kennen. Maar ook de kathedraal, een aantal mooie kerken die we zullen bezoeken. Er is van alles te zien hier in Namen. En we nemen u zeer graag mee. Zo, tijd voor ons om te vertrekken. Even nog halt gehouden en gewacht in de centrale inkomhal van het station van Namen. Op het afgesproken tijdstip, 9:15, kwam er niet onmiddellijk iemand opdagen, dus was het paraplu open en de stad in. Want jawel, het regende die dag zoals u al kon horen. Je kan zeggen dat het historische gedeelte van Namen eigenlijk niet zo heel groot is. Dus het is een tocht die u zeker gemakkelijk zelf kan ondernemen. Het eerste wat we doen is de stad doorsteken in de richting van de Maas. En we komen zo in een straat terecht die te maken heeft met de eerste heilige die wij vandaag beter zullen leren kennen. Namelijk in Rue Julie Billard. Een heilige die voor mezelf ook heel onbekend was, maar die echt een verrassende ontdekking was in onze tocht hier in Namen. Gaat u met ons mee naar het Institut Notre-Dame des Sœurs de Notre-Dame de Namur.
Verlangen op weg naar God. De weg is mooi, maar kan ook moeilijk zijn. We houden vol, het gaat niet om.
We staan aan de toegangspoort van het Instituut Notre-Dame. Het is hier eigenlijk, ja, zeg maar, het huis van les Sœurs de Notre-Dame de Namur. En dat heeft allemaal te maken met de stichteres van deze congregatie, namelijk de heilige Julie Billard. Alvorens wij binnengaan en ontvangen worden door Sister Jennifer, die afkomstig is uit Boston, uit de Verenigde Staten dus, en directrice is van het informatiecentrum rond de stichting van de congregatie en de activiteiten sinds het begin tot nu, en dus ons ook wel wat zal vertellen over het leven van de heilige, willen we graag even stilstaan bij haar leven in het overlopen van haar levensgeschiedenis op een korte wijze. En dan laten we natuurlijk heel graag de deskundigen zelf aan het woord. Julie Billard die werd geboren op 12 juli 1751 te Cuvilly, een klein dorpje in het Franse Picardie. Reeds op heel jonge leeftijd legde ze de teksten van de catechismus kinderlijk eenvoudig uit aan de kinderen van de omgeving. Het begin van haar roeping als catechiste. Op haar 24e raakte Julie na een zenuwschok verlamd. Ze moest dan ook in bed blijven. Ze zou het gedurende 22 jaar niet meer verlaten en ook haar spraak verloor ze regelmatig. Toch was ze vanop haar ziekbed catechiste en bleef ze dus de kinderen die tot haar naderden onderwijzen. Tijdens de eerste jaren van de Franse Revolutie kreeg Julie het moeilijk omwille van haar religieuze gezindheid. Ze was verplicht te vluchten en onder te duiken. En het is in die periode dat Julie in Compiègne een visioen had. Ze zag een groep vrouwen die in een religieus habit gekleed waren, dat ze nog nooit eerder had gezien. Ze hoorde de woorden: "Dit zijn de dochters die ik u geef in een instituut dat door mijn kruis zal getekend zijn." In 1794 maakte ze kennis met de freule Françoise Blain de Bourdon, die samen met haar in 1804 de congregatie stichtte te Amiens. De zusters beloofden aan God weeskinderen te onderwijzen en goede leerkrachten te vormen voor de dorpsscholen. Ze noemden zich de zusters van Onze Lieve Vrouw, Les Sœurs de Notre-Dame. In juni van dat jaar genas Julie op miraculeuze wijze en vanaf dan ontplooide zij een verbazingwekkende bedrijvigheid. Ze reisde, vestigde stichtingen, onderhandelde met eigenaars, correspondeerde met zustercongregaties, bezocht bisschoppen en ga zo maar door. Op 2 februari 1806 had Mère Julie opnieuw een visioen waarin duidelijk werd dat de congregatie het licht voor de verkondiging aan alle volken zou uitdragen. Na enige wrijvingen met de bisschop van Amiens werd haar gastvrijheid aangeboden in het bisdom Namen. Zo werd in 1807 te Namen het moederhuis van de zusters van Onze Lieve Vrouw gevestigd. Van hieruit trokken Mère Julie en haar zusters door het hele land en richtten overal scholen op. Ze stichten kloosters van in de Ardennen, Saint-Hubert, over Antwerpen tot in Sint-Niklaas en Gent. In januari 1816 werd Mère Julie ernstig ziek en op 8 april van datzelfde jaar overleed ze in Namen, waar ze door de mensen meteen als heilige erkend werd. Wat is de goede God toch goed? Qu'il est bon le bon Dieu, een van haar bekende uitspraken. In 1906 werd ze in Rome zalig verklaard en in 1969 volgde de heiligverklaring. Haar feestdag is 8 april. En zelfs nu, meer dan 200 jaar later, klinken de ideeën van Julie Billard over opvoeden verrassend modern en getuigen zij van een zeer realistische kijk op jongeren en op het leven. Opvoeding is een tweeledig proces van psychologische ontwikkeling en integratie in de samenleving. Leer hen alles wat nodig is om hen uit te rusten voor het leven. Ze zei ook nog: eerbiedig uw kinderen, zo ge wilt dat ze u eerbiedigen en liefhebben. Ga stap voor stap met de kinderen mee. En nog een derde citaat, wat als een samenvatting van het educatieve werk van de heilige Julie Biard kan gebruikt worden. Het kind is in eerste instantie een jonge mens, waarin Christus moet gevormd worden. Het is een verstand dat vraagt naar waarheid, een wil die gericht moet worden naar het goede en een hart dat moet leren goed en schoon lief te hebben. Na het overlijden van de medestichteres Françoise Blain de Bourdon, later gekend als Mère Saint-Joseph, in 1838, kende de congregatie een snelle bloei en breidde zich uit over alle continenten. Vandaag de dag bevindt het generalaat zich in Rome. Het werkgebied van de zusters heeft zich de voorbije jaren uitdrukkelijk verlegd van West-Europa naar Amerika, Afrika en Azië. Gebieden waar hulp meer nodig is dan hier. Nu, de educatieve rijkdom van de heilige Julie Biard zou trouwens ook nog de inspiratie vormen van enkele andere organisaties die ook beschouwd worden als een soort van zusterorganisaties van Les Sœurs de Notre-Dame de Namur. Wij gaan binnen in het gebouw worden daar vriendelijk onthaald door de onthaalmedewerkers en worden onmiddellijk in contact gebracht met Sister Jennifer. U kan het al raden, dat interview verliep in het Engels. We werden door haar rondgeleid in het centrum dat ze terecht met veel eerbied en fierheid leidt, namelijk het informatiecentrum rond de heilige Julie Biard en de activiteiten van de congregatie Les Sœurs de Notre-Dame de Namur. U kan luisteren naar het gesprek dat ik achteraf na de rondleiding mocht hebben met Sister Jennifer. En zoals steeds, dierbare luisteraars, zal de pelgrim onderweg gaan, van alles uitplannen, maar zich dan toch laten verrassen. Ik ben ondertussen binnengegaan bij de congregatie die te maken heeft met een heilige die ik zelf ook niet kende, de heilige Julie Biard, ook in de straat trouwens gevestigd die naar haar genoemd is. Ik heb ondertussen een prachtige rondleiding gekregen in het centrum dat eigenlijk informatie geeft over haar leven en de stichting van de congregatie. En ondertussen is Sister Jennifer bij mij komen zitten, die daarnet de rondleiding heeft gedaan. Sister Jennifer, thank you so much for the time that you want to give to the listeners of Radio Maria. Could you please introduce yourself a little bit to our listeners and to give an idea of what your role is here in Namur?
Good morning. My name is Sister Jennifer Pierce. I come from the United States, and I came here to Namur in Belgium to work in our heritage center. When I came here from the United States, I came to be the assistant, and now I'm the director of the heritage center. And what that includes is welcoming visitors, whether it be our own sisters who come from all over the world, whether it's older students, former students, Sisters of Notre Dame of Coesfeld from Germany, Sisters of Notre Dame of Amersfoort from Holland. We welcome many people from around the world, and my job is to welcome them, but also to continue telling our story. So I also bring people around in Namur to see our first home and the cathedral. So it goes beyond, as our history goes beyond one place.
U hoorde mij vragen aan zuster Jennifer om zichzelf even kort voor te stellen. En ze antwoordde het volgende. Goedemorgen, mijn naam is Sister Jennifer Pierce. Ik kom uit de Verenigde Staten en ik ben naar hier gekomen, naar Namen in België, om te werken in ons Heritage Center. Toen ik hier kwam vanuit de Verenigde Staten, kwam ik om assistent te zijn en nu ben ik directeur van dit centrum. Dat houdt ook in dat we bezoekers verwelkomen. Of het nu om onze eigen zusters zijn, die van over de hele wereld komen, of oudere studenten, oud-studenten, zusters van de Notre-Dame van Coesveld uit Duitsland, zusters van de Notre-Dame van Amersfoort uit Nederland. We verwelkomen veel mensen van over de hele wereld. En het is mijn taak om hen te verwelkomen, maar ook om ons verhaal te blijven vertellen. Dus ik leid ook mensen rond in Namen, om ze ons eerste huis te laten zien, maar ook de kathedraal, en dus het gaat wel verder. Net zoals onze geschiedenis verder gaat dan één plaats.
And you can maybe hear it in the background. The bell is ringing because it's the end of the playtime for the children that are going to school just nearby. And it has all to do with what the saint that was actually the foundress of your congregation has wanted to bring to the world. Could you please explain us a little bit who this Saint Julie was and how the foundation of the congregation came to be?
Saint Julie was born to a very poor family in Couvilly in France. But from her very, very young age, she was known as someone who was very holy. And contrary to the practice at the time, she received Holy Communion at a very young age, at the age of 9. And she was known for being holy, so she gathered people around her who were of like mind. And she began to focus on God, as I say, from a young age. And when she was out helping her family in the fields, that's when she began teaching farm workers, the workers in the fields on their breaks, about God. She'd teach them their prayers and sing with them. And she welcomed young kids from the village and from surrounding areas to come in. And so she really began her teaching career as a young child herself and felt drawn to that and to talk about the goodness of God, à qui les bon, le bon Dieu, to talk about that goodness to everyone. And she lived that goodness. She didn't just talk about it.
Je kan het misschien op de achtergrond horen. De bel gaat omdat het einde is van de speeltijd voor de kinderen die vlakbij hier naar school gaan. En dat heeft allemaal te maken met wat de heilige, die eigenlijk de stichteres van jullie congregatie was, de wereld heeft willen brengen. Kunt u ons een beetje uitleggen wie deze heilige Julie was en hoe de stichting van de congregatie tot stand is gekomen? En u hoorde de zuster antwoorden. Julie werd geboren in een zeer arme familie in Couvilly in Frankrijk. Maar vanaf zeer jonge leeftijd stond ze eigenlijk bekend als iemand die zeer heilig was. In tegenstelling tot wat in die tijd gebruikelijk was, ontving zij de eerste communie al van zeer jonge leeftijd, toen ze 9 was. En ze stond bekend om haar heiligheid. Dus verzamelde zij mensen om haar heen die er net zo over dachten, die hetzelfde dachten als haar. En ze begon op die manier. Toen ze haar familie op het land hielp, begon ze de landarbeiders les te geven. De arbeiders op het land tijdens hun pauzes spreken over God en ze zou hun leren bidden en met hen zingen. Ze verwelkomde ook jonge kinderen uit het dorp en uit de omliggende gebieden, en begon zo haar carrière als lerares toen ze zelf nog een jong kind was. Ze voelde zich ertoe aangetrokken om over de goedheid van God te praten, à qu'il est bon, le bon Dieu, om met iedereen over die goedheid te praten, en ze leefde er ook naar. Ze sprak er niet alleen over, ze beleefde het. Vervolgens zei ik: dat is dus het begin van haar leven. En daar zie je reeds de tekenen van grote heiligheid van het werk dat God in dit kind begonnen is. Het leven dat ze daarna echter zou leiden, zou een leven vol moeilijkheden zijn en vol pijn. En ook een leven gevuld met ziekte. Kunt u alsjeblieft iets uitleggen over dat aspect van haar leven?
When Julie was a young woman, she was at home and she was talking with her father. And they were in the home, and two people from, I don't know if they were from the village, but two people came through the village. And one shot a shot into the home, and another one threw a rock into the home. And it, neither one of them were hurt, but Julie was physically and psychologically traumatized by that and began developing a weakness in her legs that was the manifestation of that trauma. And some years later, an epidemic went through the region, and the doctors believed that the way to treat her was by bleeding her feet. And so that led to total paralysis. So she was a young woman. This is happening around 32 years of age, that she's totally paralyzed. And she remained paralyzed until her healing in 1804. She remained totally paralyzed for 22 years.
Toen Julie een jonge vrouw was, was ze thuis en ze praatte met haar vader. Ze waren in het huis aanwezig en twee mensen, en ik weet niet of ze zelf uit het dorp kwamen, twee mensen kwamen door het huis. Eén schoot in het huis, een ander gooide een steen. Geen van beiden raakte gewond, maar Julie was bijzonder geschrokken en ze begon een zwakte in haar benen te ontwikkelen die het gevolg was van dat trauma. Enkele jaren later ging er een pandemie door de regio en de dokters geloofden dat de manier om haar te behandelen erin bestond haar voeten te laten bloeden. En dat leidde helaas tot totale verlamming. Dit gebeurt rond haar 32e dus, dat ze totaal verlamd raakt en ze bleef verlamd tot aan haar genezing. Uiteindelijk zou ze 22 jaar lang in bed doorbrengen. Daarop zei ik aan Sister Jennifer, ja, dat dat een ongelooflijke situatie is natuurlijk, wij kunnen ons dat heel moeilijk voorstellen. Kunnen wij weten hoe zij omging met die situatie?
She handled that situation with great faith because she believed in God's goodness no matter the situation. She said in one of her letters to one of the sisters at some point, in whatever way God comes, he is welcome. And so she handled it by her faith. Not an easy path of life to take, because that faith led her to go through things. But she believed in God's goodness, and that's what stood her strong.
Ze ging met die situatie om in diep geloof, omdat ze ook echt in Gods goedheid geloofde, ongeacht de situatie. Ze zei op een gegeven moment in een van haar brieven aan een van de zusters, op welke manier God ook mag komen, hij is welkom. En zo ging ze ermee om, door haar geloof. Geen gemakkelijk levenspad. Want dat geloof leidde haar door bepaalde dingen heen, maar ze geloofde in Gods goedheid en dat hield haar sterk. Vervolgens vroeg ik aan de zuster, als we de datum van haar genezing horen, waar we het later nog zullen over hebben, 1804, wat ook een wonder was, dan hebben we het over de periode van rond de Franse Revolutie, grote onrust in Europa, vooral in Frankrijk waar zij was. Kan u ons een idee geven van hoe de situatie voor haar was in die periode van haar leven?
Julie lived in Kuvli, in the village of Kuvli, until she was 40 years old. And what led her to flee Kuvli was the French Revolution. And the revolutionaries were looking for her, and she was not safe because Julie supported the parish priest and other priests who did not want to sign an oath of allegiance to the state. They wanted to focus on the church and the Pope. So Julie supported them, and because of Julie's moral influence in that area of Picardy in France, the revolutionaries began to want to hunt her and wanted to get rid of her influence and wanted to get rid of her. So she was being hunted, and it was a woman who knew her, a woman of the nobility who knew her, that invited her to leave Kuvli and go stay at a chateau in Gournay-sur-Aronde in France. She's after that went on to Compiègne in France on to Amiens, then to Bettencourt, and then back at the end of the French Revolution when things were safe, back to Amiens, which is where we were founded. So she lived the life of a refugee.
Julie woonde in Cuvilly tot ze 40 jaar oud was. En wat haar ertoe bracht om te vluchten, was de Franse Revolutie. De revolutionairen waren op zoek naar haar. En ze was niet veilig, omdat Julie de pastoor en andere priesters steunde die geen eed van trouw aan de staat wilden ondertekenen. Zij wilde zich richten op de kerk en op de paus. En Julie steunde hen en vanwege haar morele invloed in dat gebied van Picardie in Frankrijk begonnen de revolutionairen op haar te jagen. Ze wilden van haar invloed af en wilden dus van haar af. Er werd dus jacht op haar gemaakt en het was een vrouw die haar kende, een vrouw van adel, die haar uitnodigde om Cuvilly te verlaten en in een kasteel in Gournay-sur-Gironde in Frankrijk te gaan wonen. Daarna ging ze naar Compiègne in Frankrijk, naar Amiens, naar Bettencourt en aan het einde van de Franse Revolutie, toen alles weer veilig was, terug naar Amiens, waar wij zijn opgericht. Dus ze beleefde echt het leven van een vluchteling.
The life of a refugee. And when I walked here in the center that wants to give knowledge about the life of Saint Julie, but also of the congregation, well, you can see that there is also missionary work. There is work, especially with the poor and also with refugees.
Yes, that working with refugees and that being a refugee has affected generations of sisters who followed Saint Julie and who followed our co-founders, Mother Saint Joseph, Francois Blaine de Bourdon, who the sisters, many of our sisters throughout the world today work with refugees, not exclusively, but many do. Many are still involved in education, hospital work, and so on. But there's something about Julie's life as a refugee that I believe has informed our ongoing ministry today.
Ja, het leven van een vluchteling. Toen ik hier in het centrum rondliep, dat kennis wil geven over het leven van de heilige Julie, maar ook over de congregatie, wel, dan kan men toch wel zien dat er missiewerk is met de armen, maar toch ook met vluchtelingen. En zuster Jennifer zei, ja, inderdaad, heel veel werken met vluchtelingen heeft generaties van zusters beïnvloed die de heilige Julie zijn gevolgd en die onze medestichteres, moeder Saint-Joseph-Françoise Blain de Bourdon, zijn gevolgd. De zusters, vele over de hele wereld, vandaag de dag, werken met vluchtelingen. Niet exclusief, maar toch velen. Ze zijn nog steeds betrokken bij onderwijs, ziekenhuiswerk enzovoort. Maar er is iets aan het leven van Julie als vluchteling, waardoor ik echt geloof, ja, dat het ook onze congregatie gevormd heeft en de wijze waarop dit vandaag de dag nog verder gaat. Maar vroeg ik aan zuster Jennifer, van waar kwam dan het idee van deze congregatie? Was het een soort van verlangen van de heilige Julie of kwam het uit de hemel?
Our foundation did come in a call from God. Julie had a vision when she was in Compiègne that she saw a vision of a group of sisters dressed in a habit that had never been seen before. Certainly Julie hadn't seen it. And it was very different from the habit any religious was wearing at the time. She had a vision that she would found this congregation. And Julie said, I don't know how this is going to happen. I'm paralyzed. I'm poor. She was ill. She did not have good health, but she said, God, if you want it, I put it in your hands. If it is your will, I will follow.
Onze stichting kwam inderdaad in een roep van God. Julie had een visioen toen ze in Compiègne was. Ze zag een groep zusters gekleed in een habit dat ze nog nooit eerder had gezien. Het was heel anders dan het habit dat de religieuzen op dat moment droegen. En ze had dus een visioen dat ze deze congregatie zou oprichten. En Julie zei, ja, ik weet niet hoe dit gaat gebeuren. Ik ben verlamd, ik ben arm, ik ben ziek. Ze had geen goede gezondheid, maar ze zei, God, als u het wil, ik leg het in uw handen. Als het uw wil is, ik zal volgen. waarop ik aan Sister Jennifer nog zei dat ik het als geen toeval beschouwde dat in het visioen de zusters verzameld stonden rond het kruis, zoals u al eerder kon horen trouwens in onze inleiding. Sister Jennifer ging als volgt verder.
Yes, she knew that anything of worth was to be founded on the cross. And certainly her life, which is of great worth and still is, was founded on the cross. And so were we. Julie and Françoise and her niece and some of the early sisters who were interested in joining religious life, some of the early members of the community, at the end of the French Revolution went back, and Julie followed through on her vision. She was faithful to that call. Didn't know how it was going to work because she was still paralyzed. When, on February 2nd, 1804, the first three women, Julie, Françoise, and Catherine Duchâtel, made their promises because they weren't yet a recognized congregation in the church. They made their first promises. And in June 1st, 1804, Julie was cured from her paralysis in the early part of a novena to the Sacred Heart, having been asked to enter that novena by a priest. And she was cured. And for the rest of her life, she never gave up walking and preaching and going, visiting the convents that she founded. And I think had she had good health all the way along, it might have been even more, but she had the health God gave her, and look at the miracle that happened.
Ja, ze wist dat alles van waarde gefundeerd diende te zijn op het kruis. Zeker haar leven, dat van grote waarde is nog steeds is, was gegrondvest op het kruis, en ook wij. Julie en Françoise en haar nicht en enkele van de eerste zusters die geïnteresseerd waren dus in dat religieuze leven, enkele van de eerste leden van de gemeenschap, gingen terug aan het einde van de Franse Revolutie naar Amiens. En Julie hield vast aan dat visioen. Ze was daar trouw aan. Ze wist niet hoe het zou gaan werken, omdat ze nog verlamd was, toen op 2 februari 1804 de eerste drie vrouwen, Julie, Françoise en Catherine Duchâtel, hun beloften deden, omdat ze nog niet erkend waren op dat moment. Ze deden hun eerste beloften in de kerk en in juni, de 1 juni 1804, werd Julie genezen van haar verlamming. In het begin van een noveen tot het Heilig Hart, nadat ze door een priester was gevraagd om mee te gaan in die noveen voor een bepaalde intentie. En ze was genezen. En voor de rest van haar leven zal ze nooit ophouden met wandelen, met verkondigen, met de bezoeken van de kloosters die ze stichtte. En ik denk dat als ze al die tijd een goede gezondheid had gehad, het zelfs meer had kunnen zijn. Maar ze had de gezondheid die God haar gaf, en kijk naar het wonder dat gebeurde. Waarop ik zei, het klinkt als een sprookje. Het begon moeilijk en ineens een mirakel, genezing en voortaan alles op rozen. Maar natuurlijk was dat niet de realiteit, zo bevestigde ook Sister Jennifer mij.
Julie lived a lot of suffering throughout her life. And one of the principal ways of knowing that was early on in our history, because we're not sisters of Notre Dame of Amiens. We're sisters of Notre Dame de Namur. And there was some conflict between the sisters and the ecclesiastical authorities of the time in Amiens. And so the sisters ended up by being expelled from the diocese after having been invited to come to Namur. And so the sadness of departure was met with the joy of arrival in a place that Julie loved, because the city of Namur, at that time and still today, was under the protection of the Virgin Mary at Notre Dame de Rampart. And so Julie felt a connection here and loved it for the rest of her life.
Julie heeft haar hele leven veel geleden. Een van de belangrijkste manieren om dat te weten was reeds vroeg in de stichtingsgeschiedenis. Kijk maar naar onze naam. Wij zijn geen zusters van de Notre-Dame van Amiens, ook al zijn we daar gesticht. Wij zijn zusters van Notre-Dame de Namur. Er was dus een conflict tussen de zusters en de kerkelijke autoriteiten van die tijd in Amiens. En uiteindelijk zouden ze zelfs uit het bisdom worden gezet. Nadat ze waren uitgenodigd om naar Namen te komen, werd het verdriet van het vertrek beantwoord met de vreugde van de aankomst op een plek waar Julie van hield, want de stad Namen stond in die tijd en nog steeds onder de bescherming van Onze Lieve Vrouw, Notre-Dame de Rempart, en dus voelde Julie zich hier verbonden. En ze hield er de rest van haar leven van. Waarop ik aan de zuster zei, dat is natuurlijk ook de reden waarom u een kruisje draagt met de letters ND, Notre-Dame, en wij van Radio Maria kunnen ons daar natuurlijk alleen maar in vinden. Uiteindelijk konden jullie dus naar Namen komen, dankzij een geweldige bisschop in zijn tijd.
Bishop Monsignor Pisani de la Gode was the bishop of Namur at the time. And that man really had a heart for the poor. He wanted to open schools for the poor. He also wanted to help poor people who were homeless to have a place to go get a meal and clothing and so on. But he invited our community here because he wanted to establish schools. And he set up the first house, which is near the cathedral in Namur, set up the first house and invited the sisters in. And from there, the house, which was pretty big for the time, it rapidly became too small because there were sisters and there were boarders and there were day students. And so then the sisters began looking for another place and found the first part of the compound we're on now on Rue Lombard in Namur. And so that's where we began growing until what we are now.
Bisschop Monseigneur Pisani de la Gode was destijds de bisschop van Namen. De man had echt een hart voor de armen. Hij wilde scholen openen voor de armen. En hij wilde ook arme mensen helpen die dakloos waren, om een plek te hebben om naartoe te kunnen gaan, een maaltijd en wat kledij te kunnen krijgen, enzovoort. Hij nodigde onze gemeenschap hier uit omdat hij scholen wilde oprichten. Hij richtte ook het eerste huis op, dat vlakbij de kathedraal in Namen staat, en nodigde de zusters uit om daar te gaan wonen en zich te vestigen. Nu, het huis, dat vrij groot was voor die tijd, werd al snel te klein, want er waren zusters, er waren internen, er waren dagstudenten, en dus gingen de zusters dan op zoek naar een andere plaats en vonden zo het eerste deel van het gebouw waar we ons nu in bevinden, op de Rue Lombard in Namen. En dus begonnen we daar te groeien tot wat we nu zijn. En ik moet het u zeggen, dierbare luisteraars, het is een enorm gebouw, ook een hele grote school die eraan verbonden was. Het was ook een van de belangrijkste zaken in de spiritualiteit van Mère Julie. Ze wilde namelijk lesgeven. Ze vond onderwijs zeer belangrijk. Zo bevestigde ook Sister Jennifer.
She wanted to teach and she believed in the need, especially for young girls, to teach young girls, because at the time there might have been schools for boys, certainly schools for rich people, but there weren't schools for the poor, or there weren't very many. And those that were there were primarily for boys. And so the need to teach young girls, because Julie believed, and the sisters who were with her at that time believed, that to teach young girls was teaching the future mothers. And those mothers would then teach their families. And so the effect of an education of women, of young girls who grew into women and mothers, went out all over, far beyond one classroom.
Ze wilde lesgeven. En ze geloofde in de noodzaak, vooral voor jonge meisjes, om jonge meisjes les te geven, omdat er in die tijd misschien wel scholen voor jongens waren, zeker scholen voor rijken. Maar er waren geen scholen voor de armen, of er toch niet heel veel. Degenen die er waren, waren voornamelijk voor jongens. En dus was het hoog nodig om jonge meisjes te onderwijzen. Want Mère Julie geloofde, en de zusters die in die tijd bij haar waren ook, dat het onderwijzen van jonge meisjes toekomstige moeders onderwees. En dat die moeders dan hun families zouden onderwijzen op de manier dat zij onderwijs hebben ontvangen. En zo ging het effect van onderwijs aan vrouwen, aan jonge meisjes die opgroeiden tot vrouwen en moeders, overal, veel verder dus dan één klaslokaal. Daarop zei ik aan sister Jennifer dat het mogelijk ook te maken dan had, misschien, met het feit dat zij zelf, Mère Julie, de ervaring had uit haar jeugd om haar geloof te delen, wat het effect daarvan was op andere mensen wanneer iemand in eenheid leeft met Christus.
Julie's faith, she couldn't help but live her faith. And I think it's that that attracted young women to her. It was that that was the bedrock of the friendship between herself and Françoise, and them coming together to found this congregation, which has gone throughout the world and accomplished the mission, and is still accomplishing that mission today, of going and proclaiming God's goodness wherever we were needed. En wherever we were called.
Julie kon niet anders dan haar geloof beleven. En ik denk dat jonge vrouwen zich daardoor tot haar aangetrokken wisten. Dat was ook de basis van de vriendschap tussen haar en Françoise. En hun samengaan om deze congregatie te stichten, die over de hele wereld is gegaan. En haar missie heeft volbracht en nog steeds volbrengt vandaag de dag. Om Gods goedheid te verkondigen waar we maar nodig zijn en waar we geroepen worden. Daarna ging ik een beetje dieper in en stelde ik sister Jennifer een vraag over iets wat ik had gezien tijdens de rondleiding. Namelijk een leven van een bijzondere zuster. Ze wordt de zuster van de Amazone genoemd. En ik vroeg aan sister Jennifer of ze iets kon vertellen over een moderne getuige, modern lid van de Sœurs de Notre-Dame de Namur. En die hun leven hebben gegeven aan de allerarmste, in dit geval in de Amazone.
Sister Dorothy Stang, it was a sister from America who comes from Ohio. And after her final vows, she went on mission to Brazil. And she fell in love with her mission, fell in love with her ministry, and stayed in Brazil, except for home visits, for the rest of her life. She went out and gathered local people from the Amazon to come and to learn about their rights and to know that they had dignity. And I mean, so much more than I can explain in an interview like this, but she believed in the dignity of those people. And those people were being hunted by wealthy landowners and loggers who wanted to deforest that area and the places where people and families were making their living. And Dorothy said yes and said yes with her whole life. She became a citizen of Brazil because she wanted her people to know that she was with them. Mm-hmm. And she is buried. She was assassinated in 2005. And next year it'll be 20 years. She's buried in Brazil. She wasn't brought home because she believed that with her life she was planted in Brazil.
Sister Dorothy Stang was een zuster uit Amerika die uit Ohio kwam. En na haar laatste gelofte ging ze op missie naar Brazilië. En ze werd er helemaal verliefd op haar missie, op haar dienstwerk. En ze bleef de rest van haar leven in Brazilië. Behalve voor huisbezoeken. Ze ging weg, ze verzamelde heel veel lokale mensen uit het Amazonegebied om hen te leren over hun rechten, om te weten dat ze een waardigheid hadden. En ik bedoel eigenlijk zoveel meer dan ik in een interview als dit kan uitleggen, maar ze geloofden in de waardigheid van die mensen en die mensen werden opgejaagd door rijke landeigenaren en houthakkers die dat gebied wilden ontbossen. En de plaatsen waar mensen en families hun brood verdienden. En Dorothy zei ja. Ze zei ja met haar hele leven. Ze werd zelf Braziliaanse, omdat ze wilde dat de mensen wisten dat ze bij hen was. Dat ze een van hen was. Ze is er ook begraven, want ze werd vermoord in 2005. Volgend jaar is het 20 jaar geleden. Ze ligt begraven in Brazilië. Ze is niet naar huis gebracht omdat ze echt geloofde dat ze met haar leven in Brazilië was geplant. Vervolgens vroeg ik aan sister Jennifer om ons iets te vertellen over een voorwerp waar we ons heel dichtbij bevonden. En dat gebruikt wordt ook in het centrum om informatie te geven over de congregatie. En die ook te maken heeft met de generale overste, namelijk een medaille met een verbinding met Onze Lieve Vrouw van Guadalupe. En dat vond ik heel interessant natuurlijk, omdat Radio Maria die verjaardag met Onze Lieve Vrouw van Guadalupe deelt, namelijk op 12 december. Luisteren we nog naar Sister Jennifer.
At the time of the first promises on February 2nd, 1804, of the sisters, there were three women at the time, they made their first promises, and they were each given a medal, and it's of Our Lady of Guadalupe. And I have been asked many times, why Our Lady of Guadalupe? What's the connection? And I have since learned from, after coming here, that Our Lady of Guadalupe was one of the first largely mass-produced medals that was around at the time, and so that's what was to be had. And so maybe a little bit by circumstance, but that medal has been worn by every superior general who followed Julie down the line until one of the superiors noticed that it was getting weak, and she said, we need to keep that to protect it. And so now what continues to be worn by superiors general down to today is the one that was given to Françoise, who was our second superior general, and the co-founders.
Bij de eerste geloften op 2 februari 1804 van de zusters waren er 33 vrouwen. Ze deden hun eerste geloften en dan kregen ze elk een medaille van Onze Lieve Vrouw van Guadalupe. Er is mij zo vaak gevraagd waarom Onze Lieve Vrouw van Guadalupe, wat is toch het verband? En ik heb sindsdien geleerd dat het eigenlijk een van de eerste medailles was die in grote getalen werd geproduceerd. Die waren gewoon voorhanden, dat was wat er te verkrijgen was, dus het is misschien een beetje door de omstandigheden. Maar het is die medaille die werd gedragen door elke algemene overste die Mère Julie opvolgde, totdat een van de oversten merkte dat de medaille te zwak werd, mogelijk risico liep op beschadiging, en ze zei, we moeten hem bewaren om hem zo te beschermen. En dat is ook de medaille die men trouwens kan zien in het centrum. Maar wat dat vandaag de dag wordt gedragen door alle generale oversten, is de medaille die werd geschonken aan Mère Saint-Joseph, de medestichteres van de congregatie en ook de tweede generale overste na Mère Julie. Tot slot vroeg ik aan Sister Jennifer, wat zou de boodschap van de heilige Julie zijn voor deze tijd?
Julie's message, I believe, would... There would be some changes in nuance maybe because of world circumstances, but Julie's message would be what it was then, what it is, has been throughout our history, belief in God's goodness and in faith that whatever way he came, God would be welcome.
In every way he came, God would be welcome. I think that's a very nice and beautiful sentence to end this wonderful interview. Thank you so much for having taken the time to give us this wonderful, wonderful tour. And I will certainly invite all our listeners to come here and to get to know her, for those who were not acquainted with Saint Julie. Sister Jennifer, thank you so much for your time. Could you please pray for us a Hail Mary for Radio Maria and for the congregation?
Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
Amen. Thank you so much, and have a very nice day.
Thank you very much.
En zo kon u dus het einde van het interview beluisteren, maar Sister Jennifer, over de boodschap die Mère Julie voor deze tijd zou hebben, zei nog... Ik denk, zegt ze, en er zouden misschien wel wat nuanceverschillen zijn door de andere omstandigheden in de wereld, maar haar boodschap zou blijven wat het was. Wat het is geweest door onze hele geschiedenis heen. Geloof in Gods goedheid en in het geloof dat hoe hij ook komt, dat hij welkom is. En u hoorde mij bevestigen, op welke manier hij ook zou komen, God zou welkom zijn. En ik vind dat een hele mooie zin om dit prachtige interview te beëindigen. Sister Jennifer, ik dank u van ganser harte voor de tijd u heeft genomen om ons deze prachtige rondleiding te geven. En ik nodig er daarbij natuurlijk u allen uit om eens een kijkje te gaan nemen. Voor mij opnieuw een grote verrassing om deze heilige Julie Biard beter te leren kennen. En geloof mij, u zal er zeer hartelijk worden ontvangen. Ik wens haar nog heel veel zegen over haar werk en uiteindelijk baden we samen, zoals u kon horen, nog een wees gegroet. Hoe kan het ook anders bij een congregatie die de devotie tot de Heilige Maagd Maria zo hoog in het vaandel draagt. Een prachtig begin van onze tocht in Namen. En zo zijn we aan het einde gekomen van deze eerste aflevering van onze pelgrimstocht in Namen. Een volgende keer hoort u nog de bijzondere geschiedenis van Mère Emmanuel Didier, die op een zeer ongelukkige wijze om het leven kwam. Een uitzonderlijk verhaal dat we graag nog een volgende keer met u delen. En van hieruit gaan we dan verder, onder meer naar het Belfort van Namen en leren iets meer over de geschiedenis van de stad. En natuurlijk ook later over het bisdom zelf. Hopelijk gaat u ook een volgende keer met ons mee. Van harte dank voor het meewandelen, dierbare medepelgrims. En graag tot een volgende gelegenheid.